Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we de dienst door met elkaar te zingen het derde vers van Psalm 130. Psalm 130 vers 3. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wat er verder volgt. Psalm 130 vers 3. Na de geloofsbelijdenis zingen we opnieuw uit deze psalm dan het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Dat is het vierde vers van Psalm 130, nadat we het geloof hebben beleden.
En ieder spreken nu met mij in zijn of haar hart, aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
openen wij het woord van de Heere onze God in de eerste brief die de apostel Petrus schreef, het eerste hoofdstuk. En we lezen met elkaar dat hele hoofdstuk van de eerste Petrusbrief.
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God en Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door de menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, en de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgend het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest, die van den hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschortende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept dengene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Zalig die het woord horen en bewaren.
We gaan nu samen bidden en in de voorbeden denken we aan Kobi Storm, die vandaag een dia heeft gehad. Laten we samen bidden. Almachtige God en Vader, we komen tot u. En geef dat we allemaal zullen weten wat we dan aan het doen zijn. Niet ogen dicht en wegdwalen met onze gedachten. Niet ogen dicht en wachten tot die amen zegt. Niet luisteren of alles wel wordt gezegd. Niet zo bidden dat de gemeente op Urk denkt, jongen, wat kan die dominee bidden? Kortom, heren, verlos ons van onszelf en geef ons op de kansel en hier in de kerkbank en thuis met ons verbonden juist dat besef dat u, als we bidden, ons helemaal doorgrond. Heren, dus mooie praatjes zijn niet nodig. Het halve verhaal is niet goed. U doorgrondt ons helemaal en dan ziet u ons hier zitten en staan en u weet dat het bij de een heel dicht nabij u zal zijn. Pasen in het hart. Vanmorgen zo bemoedigd, nieuw graf, nieuwe hof, nieuwe kleding. Maar er zullen ook zijn heren die in de oude jas naartoe gekomen zijn hier. In het kleed van Adam. Pasen in het kerkelijk jaar, maar het lijkt verder weg dan ooit. Het gaat niet. Dood als een pier, koud als een steen. En u weet ook van hen, heren, die dat al lang niet meer zijn. Maar levend gemaakt, dat durven ze van zichzelf niet te zeggen. De preken gaan niet langs hen heen en de psalmen raken hun hart, maar ook voor mij gestorven, ook voor mij opgestaan, Heer Jezus, dat krijgen ze niet over de lippen. Wat een zegen om dan hier te zijn. Of we het nou hebben of niet. Of we het nou zeker weten of niet zeker weten. Of we nou geloven of twijfelen. Of we nou jongen of meisje zijn, man of vrouw, getrouwd of ongetrouwd, hetero of homo. Het maakt allemaal niet uit, Heren. Als wij hier voor u de levende, alwetende, heilige God buigen, dan mogen we ook weten dat u maatwerk levert. U kent ons zo goed, Heren, dat u komt met leven in de dood. Met genade tegenover de zonde. Met een levende, opgestane zaligmaker voor mensen die het in zichzelf nooit zullen vinden. Tenzij dat u met uw geest levend maakt. En we danken u, Heren, dat u dat niet doet door een engel te sturen, dat u dat niet doet door een visionaire ervaring, maar dat u dat doet, al die eeuwen die achter ons liggen, ook vanmorgen, ook vanmiddag hier op Urk, door de prediking van het woord. Wij zijn gras. Morgen kan het leven eruit zijn. Volgende week kunnen we begraven zijn. Maar uw woord blijft in der eeuwigheid. En dat woord, Heren, daar zien we naar uit om het te mogen verkondigen en om het te horen mogen verkondigen. Want als dat woord in onze ziel daalt en als dat woord vrucht draagt, dan kunnen ze ons wel een keer gaan begraven en dan kan de laatste adem er een keer uitgaan als u niet terugkomt in ons leven, Heren Jezus. Maar dan leven we eeuwig. Dan sterven we niet als we sterven. U hebt het toch zelf gezegd, Heren Jezus, en geef ons dat geloof in dat heerlijke woord van u. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij gestorven. Maar heren, we bidden u niet alleen om dat geloof en die hoop en die wedergeboorte door uw geest om eenmaal te kunnen sterven. Maar we bidden er ook om nu al te kunnen leven, echt te kunnen leven. Heren, bind het vooral ook vanmiddag hen op het hart die denken dat het leven zit in hard werken. Die vooral bezig zijn met geld verdienen, die vooral bezig zijn met al hun eigen plannetjes. En denk, als ik dit heb en dat heb en dat nog lang genoeg kan doen, dan, Heere, dat is het leven niet. Plak er de dood op. En geef dat we het leven zullen vinden in levend water. In het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En dat we niet ons heil zullen zoeken in de dood, maar bij u de levende opgestane, Heere Jezus. Heere, we bidden of u ook uw kinderen wil versterken. Juist ook door die eerste woorden uit de eerste brief van Petrus. Om te zien wat hun hoop mag zijn. En om daar ook het fundament weer te hebben om vrucht te kunnen dragen. Dat straks als ze in de wereld hier op Urk en daarbuiten niet meer weten dat het Pasen is geweest omdat de paaseieren niet meer te koop zijn. Dat ze nog wel zullen zien dat het Pasen geweest is omdat er gemeenteleden uit Moria laten zien en laten horen wat de waarheid is van Pasen. Heren, soms is dat knap moeilijk om erover te spreken. Soms nog makkelijker met een vreemde dan in het eigen gezin. U weet, Heren, hoe dat liggen kan. Dat het er wel in kan zitten, maar dat het er zo moeilijk uitkomt. Geef dan vrijmoedigheid en leer ook uw kinderen dan vanmiddag weer moed putten uit het feit dat u die Petrus, die vlak voor Pasen helemaal onderuit ging, na Pasen inzet om een ander aan te spreken. Heren, we bidden ook voor elkaar. We bidden voor hen die rouw dragen. We bidden voor hen die worstelen met hun zorgen, met hun zonden. Heren, we bidden voor hen die helemaal niet worstelen. We bidden voor hen voor wie het allemaal zo grijs is. Voor wie er niks meer binnenkomt. We bidden voor hen die zorg dragen over hun kinderen. We bidden voor kinderen die zorgen hebben over hun ouders. We bidden voor alle gezinnen, voor de opvoeding. Voor hen die gelukkig getrouwd zijn, voor hen die ongelukkig getrouwd zijn. Voor hen die gescheiden zijn of gescheiden waren. Voor hen die hertrouwd zijn. En al die andere, Heren. Dit zijn zomaar een paar dingen die mij onderweg hier naartoe, Heren, op mijn hart gebonden werden om die dingen te noemen. Maar er is nog zoveel meer wat ik niet weet en u wel. Breng het in de levende verkondiging waarin het gaat over hemel en hel, zonde en genade, troost en vergeving. Breng het in die levende verkondiging aan het licht, Heren, dat we met al onze zorgen er bovenuit worden getild. En dat we ook de troost, die diepe, diepe troost en die rijke erfenis eigen mogen worden. Waar Petrus het over heeft. Zo kunnen we het volhouden. Zo bidden we ook voor Kobi Storm, die vandaag een TIA heeft gehad. Heren, wilt u haar ondersteunen, haar herstel geven en ook alles wat aangewend wordt. Ook wellicht voor verder onderzoek en behandeling wilt u uw zegen eraan verbinden en dat ze bovenal weten mag. Er is er één die ook voor Kobi zorgt. Zo eenvoudig als het van een kind gezegd kan worden, kan het ook van een oudere volwassene gezegd worden. Ook al gaat de storm tekeer, je hoeft niet bang te zijn. Leg maar gewoon, Kobi, je hand in die van onze Heren. Heren, wij weten dat dat een doorboorde hand is. En dat dat ook vandaag een levende hand is. Niet koud en roerloos in een graf, in doeken gewonden. Maar uit de doeken gedaan, nieuwe kleding aangedaan, opgestaan uit de andere kant van de dood. En u, Heer Jezus, bid toch ook als de voorspraak bij de Vader, als de overwinnaar. Geef zo allen die het moeilijk hebben uw troost. En we danken u tegelijkertijd, Heren, voor al uw zegeningen. We mogen hier staan, we mogen hier zijn. Er zijn er zoveel wel gezond. Er zijn zoveel huwelijken waar wel uw zegen en liefde zo ervaren wordt dat er gesproken kan worden over geluk. Er is een gemeente, het woord ligt voor ons. Uw geest werkt nog steeds. U gaat door ook in deze uw gemeente. U bent ze nooit vergeten. U bent die goede herder die uw schaapjes altijd wel weer bijeen weet te houden en ze wil brengen waar ze zijn moeten. Heren, dat willen we niet vergeten. En bovenal danken wij u. Ja, geloofd zij u Vader van onze Heer Jezus Christus, dat u zelf het Pasen hebt gemaakt. Want als het voor Petrus kon, kan het ook voor ons. Geef dat. Voor het eerst en opnieuw. Uit genade. En om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit Psalm 42. Het eerste, het tweede en het vijfde vers. En dat ter voorbereiding op de verkondiging. De Heere zegene u en uw gaven als wij zingen Psalm 42 vers 1, 2 en 5. Vanmiddag staan we met elkaar stil bij de versen 3 tot en met 5 van 1 Petrus 1. Laten we die woorden nog een keer met aandacht lezen. 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 5. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Het thema van de preek is Pasen volgens Petrus. Pasen volgens Petrus. Mens, ik weet niet waar je het over hebt. En die Jezus, die ken ik niet. En dat 3 keer. Met heel veel publiek erbij. Wat vindt u daar nou van? Van die Petrus? Dat is wel wat anders dan gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Hoe kan dat nou? Dezelfde man. Aan publiek. Hartgrondig ontkennen. De banvloek zelfs uitspreken over Jezus volgens het Marcus Evangelie. Statenvertalers hebben daar dan schuin gedrukt bijgezet dat Petrus zichzelf vervloekte. Die vonden het te gortig dat Petrus zijn meester vloekte. Dat is de ene kant van Petrus. En dan later een brief schrijven, zo diep. Zo persoonlijk. Hoe kan dat nou? Als ik even een stap dichterbij kom. Hoe kan dat nou in uw leven? Dat je de ene keer alles kwijt bent en de andere keer niet bij de Heere bent weg te slaan. Dat je de ene keer op Urk laat zien wat het niet is en de andere keer je hart en mond vol hebt van wat het wel is. Weet u wat er bij Petrus aan de hand was? Wat er tussen die twee gebeurtenissen zit, het schrijven van deze brief en deze woorden en die keer dat hij Jezus verloochende, daar zit Pasen tussen. Want op een gegeven moment zien we hem in de lijdensgeschiedenis in de nacht verdwijnen. Stel me dat zo voor dat hij met zijn ruige vissenkop tegen de muur heeft staan bonken. De bittere tranen, de zoute tranen in zijn baard. Ik heb mijn meester verloochend. En toch heeft Jezus Petrus niet losgelaten. Sterker nog, hij heeft hem weer met al die andere mensen erbij gevraagd, hoe zit het nou tussen jou en mij, Petrus? Heb je me lief of niet? Doet u nog steeds mee? Hebt u hem lief of niet? Ik vraag niet hoeveel. Is het zo of is het niet? Is het zo of is het niet zo? Voor Petrus gold toen het erop aankwam, ja. Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. De opgestane Heere heeft gezegd, nou, laat dat maar eens zien dan. Nee, dat zei hij niet. Ja, dat wist hij wel. Hij zei, ga maar eens wat doen dan. Petrus, ga mijn schapen maar hoeden. Nou, dat is marketingtechnisch niet zo heel goed plan, hè. Zo'n man als Petrus erop uit gaan sturen om het evangelie te verkondigen, terwijl die zelf niet zo stabiel is. Nee, dat deugt wel meer niet in de Bijbel volgens de marketing van deze dagen. Maar zo is het wel gegaan. En zo gaat het vandaag nog steeds. Nee, dat schrikkelijke vallen van Petrus, waar de Dordtse leerregels later op terugkomen, staat er niet natuurlijk tot voorbeeld. Nou, ga het maar eens proberen. Hij heeft geproefd hoe bitter het is om tegen de liefde te zondigen. Maar hij gaat wel met een nieuwe gehoorzaamheid aan de slag. Hij twijfelt niet aan Gods genade en blijft niet in de zonde liggen. Er gaan wel wat jaren overheen voordat hij genoeg wijsheid heeft verzameld om niet alleen te prediken en ook die brieven te schrijven. En zo komt die brief van Petrus vanmiddag op uw bord. Bind de Heilige Geest deze woorden op je hart. Van een man waarvan wij zouden zeggen, ik weet het niet, heeft de Heilige Geest gezegd, maar ik weet het wel, schrijven. Schrijf het daar maar, juist aan die mensen die nog maar net tot geloof gekomen zijn, in die gemeentes in de verstrooiing. Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië, daar kwamen van die kleine huisgemeentes van de grond, door de verkondiging van het evangelie. En oh, wat hadden die mensen het moeilijk. Het werd niet gepikt. Het werd niet gedoogd. Als je tot verandering kwam en de Heer Jezus ging volgen, dan gaf dat een radicaal ander leven. En de mensen in de familie en op het werk, die zagen dat iemand radicaal veranderde naar het beeld van God. En die konden dat niet hebben. Er is veel lijden in de gemeentes waar Petrus aan schrijft. Veel lijden. Als je de brief doorleest, hoofdstuk 4, hoofdstuk 5. Lijden om Christus wil. Niet vanwege dat gedrag wat Petrus zelf ook had gehad. Niet vanwege het slechte voorbeeld geven. Maar vanwege het goede doen. Doen wat Jezus deed. Ja, daar zit de wereld niet op te wachten. Vandaag niet, op Urk niet en toen ook niet. In Cappadocië, Galatië, Azië en Pontus, Bithynië. En wat moet je dan doen? Pasen volgens Petrus. Wat moet je dan doen als je de Heere wil volgen en de wereld om je heen zit er niet op te wachten? Een cursus volgen? Nou, dat kan. Maar dat zegt Petrus niet, hè? Een goed boek lezen? Dat kan helpen, maar dat zegt hij ook niet. Hij begint met het prijzen van God. Is er iemand op Urk vanmiddag die daar behoefte aan heeft? Verkeerde vraag. Het gaat er niet om of je er behoefte aan hebt. De Heere is het waard. Heb je zo vanmorgen in de kerk gezeten? Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Pasen volgens Petrus is beginnen bij de Vader. Ik ben dat heel wat keren vergeten in mijn preken met Pasen en in mijn persoonlijke geloofsbeleving met Pasen. Dan gaat het over Jezus, die is opgestaan uit de dood, hè? Ja. Maar Petrus heeft geleerd dat hij begint bij de Vader. Want als de Vader zijn zoon niet had gezonden, en als de Vader zijn zoon niet had opgewekt uit de dood, dan was er geen Pasen geweest. Natuurlijk heeft dat te maken met de wil van de Zoon, met de liefde ook van de Heer Jezus om naar die wereld te gaan, om aan een kruis te hangen, om zelfs in het graf te worden gelegd. Maar niet zonder de Vader. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want wat heeft hij gedaan? Zijn hart laten zien. Hoort u dat? Zijn hart laten zien. Dat was ook nieuw voor mij. Dat schijnt samen te gaan met de ouder worden. Dat je dan steeds meer gaat leren. Wist u dat? Ik dacht altijd dat God met Pasen zijn macht liet zien. Hoe kan er nou iemand opstaan uit de dood? Dat kan alleen God. Dat kan geen mens. Oh ja, dat laat God ook zien. Maar Petrus, die een paar tikken heeft gehad in zijn leven, hè, die steeds kleiner moest worden, die zegt: naast de macht van God zie ik zijn hart. Dat staat niet in de tekst, dominee, jawel. Ja, het woord niet, maar de zaak wel. Want hoe heeft God ons weder geboren tot een levende hoop? Naar zijn, lees eens mee jongens en meiden, naar zijn grote, en wat staat er dan? Barmhartigheid. Dat is het hart van God. En als je dat hart hebt horen kloppen in de verkondiging van het evangelie, als je dat hart hebt zien kloppen in de prediking, de afgelopen jaren, misschien wel de afgelopen Goede Vrijdag, ja, dan ga je zingen. Het maakt niet uit of je wijs kan houden. Maar dan moet er in ons hart ook iets uit, hè. Dan knalt het ventiel los. Want, zeg nou zelf, waar had je dat aan verdiend? Als je dit kent, hè. Een levend geloof. Een levende hoop. Een nieuw leven, een nieuwe geboorte. Waar had je dat aan verdiend? Petrus, dat je dit kunt delen met een ander. Dat jij nog gebruikt wordt. Waar heb je dat aan verdiend? Waar heb je het überhaupt aan verdiend dat Jezus in je leven stond en zei: jij moet mij volgen. Terwijl iedereen dacht: wat moet je nou met zo'n driftkikker? Wat moet je nou met zo'n verloochenaar? Wat heb je nou aan zo'n vader? Aan zo'n dominee? Aan zo'n ouderling? Aan zo'n vriend? Zo'n vriendin. Omdat God toch heeft gezegd, net als in het leven van Petrus en het leven van die mensen toen en daar: ik heb je gekozen. Ik maak je levend. Ik kom met mijn vergeving. Dat is barmhartigheid. Het woord barmhartigheid in het Hebreeuws heeft verwantschap met het woord moederschoot. Dat zou je dan weer niet zo bij de Vader verwachten, maar bij God de Vader kan alles zijn. Zoals een moeder het ongeboren leven voelt onder de hart. En zoals je als een vader, ik heb het onlangs nog meegemaakt, onze jongste is inmiddels ook alweer 5, maar het blijft toch papa's kleine meisje. Die maakte een duikeling en meestal met mijn lange benen hoef ik maar 3 stappen te zetten, dan ben ik er bijna vanker op, maar ik was te laat. En ze klapte neer De gezicht op de grond. Nou, vaders, dat voel je in je lijf. Steek in je buik. Dat is God. Jongens, als die je dronken ziet worden in het weekend en je doop verloochent. Mannen, dat is God. In zijn barmhartigheid. Die voelt de pijn in zijn hele wezen. Als je dingen doet die tegen zijn wet ingaan. Als je onbetrouwbaar bent. Het is heilige barmhartigheid die het enerzijds niet dulden kan dat de zonde je stuk maakt en anderzijds niet hebben kan dat de duivel je in zijn greep heeft. En daarom komt hij met bewogenheid. Dat staat in het Oude Testament zo vaak, dat de ingewanden van God, bijzondere manier van spreken, maar het staat in de Bijbel, rommelen van barmhartigheid. Gods wezen is betrokken op mensen. En omdat hij niet wil dat wij in de verdoemenis eindigen. Omdat hij niet wil dat wij een leven leiden wat surrogaat is. Omdat hij niet wil dat wij zijn geboden overtreden. En omdat hij juist wil dat wij die doen uit dankbaarheid. En omdat hij juist wil dat wij weer kind van de Vader worden zoals het was bedoeld. Omdat hij juist wil dat wij onze schone schijn opgeven en met onze vuile zonde naar hem toe komen. Omdat hij juist wil dat we rein worden, dat we schoon worden, dat we met een mantel van de gerechtigheid bekleed worden. Daarom is hij met barmhartigheid bewogen. Daarom heeft hij ons wedergeboren. Dat is de volgende les. Dat de wedergeboorte te maken heeft met Gods barmhartigheid. En met Gods Zoon. Ik verbond de wedergeboorte altijd met de Heilige Geest. Waarom? Omdat het ook in de Bijbel staat. Maar daar kun je soms wel eens, zeggen we vandaag, hè, zo gefocust op zijn dat je denkt, nou ja, de opstanding hoort bij Jezus. En de wedergeboorte hoort bij de Heilige Geest. Prima hoor om dat soort onderscheidingen te maken. Onze apostolische geloofsbelijdenis is daar ook in opgebouwd. Hè? Het werk van de schepping hoort bij de Vader. Het werk van de verlossing bij de Zoon. En het werk van de vernieuwing en van de heiligmaking hoort bij het werk van de Heilige Geest. Maar dat is ook wel bijzonder dat Jezus en vooral de opstanding van Jezus Christus, Gods Zoon, verbonden wordt met de wedergeboorte. Laat ik dat eens proberen duidelijk te maken voor jou en alle anderen van jouw leeftijd, iets jonger en iets ouder in de kerk. Met een verhaal van een jongetje, dat hoorde ik eens. Dat jongetje, dat hield ervan om bouwpakketten in elkaar te zetten. En hij was een tijd bezig geweest met een bootje. Een bootje. Nou, dat hoef ik hier niet uit te leggen. En hij was er toch trots op, helemaal zelf in elkaar geknutseld. Op het laatst een mast erop, zeiltje eraan. En toen dacht hij, niet zoals sommige kinderen dat doen na een bouwpakket, ik zet het in een vitrine achter het glas. Hij dacht, ik wil wel weten of hij het doet. En hij ging ermee naar het water, slootje, vlakbij het huis, bootje op het water. Hij blijft drijven en blazen. Tegen dat zeiltje aan. En dat bootje, dat begon een beetje te bewegen. Doe ik ook. Dan krijg je dat. En wat gebeurt er? Mits dat hij van dat bootje geniet en hij denkt, hoe krijg ik dat nou terug? Ik kan wel wegblazen, maar ik kan hem niet terugzuigen. Hoe moet dat nou? Komt er een grote jongen aan en hij zegt, wil je mij eens helpen om te zorgen dat dat bootje weer terugkomt? En die jongen die kijkt hem zo eens aan en die zegt, oh, dat wil ik wel doen. En die begint met een stok. En ondertussen komt ook het zusje van die jongen eraan en die zegt, je moet onmiddellijk bij moeder komen. Je moet thuis helpen. En dat gebeurt. Hij denkt, ja, dat is belangrijker dan mijn bootje. Ik moet naar moeder. En hij gaat terug en als hij zijn klusje gedaan heeft, wat doet hij dan? Natuurlijk weer terug naar het water. Hopelijk dat die jongen met die stok inmiddels zijn bootje aan de kant heeft gekregen. Maar weet je wat er gebeurt? Dan komt hij terug bij het water. Is die jongen weg en zijn bootje ook? Nee toch. Ja. Hij doet nog navraag bij anderen. Die jongen zag er zo en zo uit. Weten jullie waar hij woont? Nee, niet. Bootje weg. Nou, dan ben je verdrietig. En als hij wat ouder geworden is, komt hij in het dorp, in de tweedehandswinkel, bij de kringloop, in de schap, zijn bootje weer tegen. En hij gaat ermee naar de kassa en hij zegt, dat bootje is voor mij. Ja, dat kan wel wezen, zegt die man. 10 gulden. Ja, maar ik ga niet voor mijn eigen bootje betalen. 10 gulden, kunnen er wel meer zeggen. Dan gaat hij naar huis. En na veel vijven en zessen heeft hij genoeg geld. Hij weer terug, koopt hij zijn eigen bootje. Dan komt hij ermee thuis. En zijn moeder die ziet hem thuiskomen en die denkt, nou ben ik toch benieuwd wat hij gaat doen. En weet je wat dat jochie deed? Die ging stilletjes met dat bootje naar boven, naar zijn kamer. En zijn moeder die loopt hem zachtjes achteraan en die kijkt door de kier van de deur. En dan ziet ze dat hij met zijn bootje op de grond gaat liggen. En dat hij naar zijn bootje kijkt. En dan zegt hij, nou bootje, nou ben jij 2 keer van mij. De eerste keer heb ik je gemaakt en de 2e keer heb ik je gekocht. En nou raak ik jou nooit meer kwijt. Daar moest ik aan denken toen ik hoorde van Petrus dat de wedergeboorte iets te maken heeft met de Heer Jezus. Met wat Jezus heeft gedaan. Kijk, wij zijn allemaal van God. Daarom is het zo erg als je van God bent en toch verloren gaat. Maar als je van God bent, kun je dus verloren gaan als je niet wedergeboren bent. De eerste keer heeft de Heer ons gemaakt. Maar die 2e keer, dat moet plaatsvinden in ons leven. Dan koopt de Heer je. Met het bloed van de Heer Jezus Christus, zegt u. Ja. Petrus zegt dat later in deze brief ook, hè. Gekocht door het bloed van het Lam. Maar we weten ook, als de Heer Jezus alleen gestorven was en niet was opgestaan, dat het geloof zinloos was, toch? Dat hebt u ook geleerd. Daarom is het zo bijzonder dat die opstanding hier ook meedoet. Petrus weet het, ik ben wedergeboren tot een levende hoop. Ik ben opnieuw geboren. Ik ben de 2e keer van God geworden, want hij heeft mij gekocht. Hij heeft voor mij betaald met het bloed van Jezus. Maar hoe weet je dat zo zeker? Waarom kun je daarop hopen? Waarom is dat geen misschientje? Omdat Jezus uit de dood is opgewekt. Toen de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha heeft geroepen, het is volbracht. Is het daarna Stille Zaterdag geworden. Maar op de eerste dag van de week, de zondag, was het graf leeg. En zonder dat er ook maar een stem uit de hemel klonk, behalve die van de engelen, is daar het bewijs geleverd. De hemel zegt amen. De Vader is tevreden met het bloed van de Zoon. Dat is Pasen, gemeente. Pasen is kort gezegd het amen van de Vader op het offer van de Zoon. Daarom is zalig worden geen misschientje. Daarom is wedergeboren worden een zaak van hoop. Want wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus. Zo zeker als de Vader tevreden is met Jezus. Zo zeker is Hij dus ook tevreden met iemand als Petrus. Als Petrus schuilt achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Houdt u dat in gedachten, gemeente? Neem u dat mee in je hart? Soms krijg ik wel eens de neiging dat we elkaar het bos insturen door te veel de nadruk te leggen op: als je nou dit doet en dat laat, alsof het leven van de heiliging alleen maar moeten is. Daar kan je ook heel moe van worden. Maar als je nou begint bij wat God doet, dan gaat het vanzelf. Hij zorgt voor die levende hoop. Hij zorgt ervoor dat als straks de wereld niet meer weet dat het Pasen is geweest, dat het straks met Pinksteren en in de zomer nog steeds leeft. Die hoop dat de Vader met zijn barmhartigheid je in al je tekort toch volmaakt ziet om Jezus wil. En dat jij, die zo vaak aan jezelf kan twijfelen en tekortschiet aan alle kanten en niet heilig kan zijn, ook al zegt het woord: het wees heilig, want ik ben heilig. Dat jij elke keer weer opnieuw die levende hoop ervaart in het hart naar Jezus toe. Bij Hem schuilen. En Hij zal je bij de Vader in de hemel als een voorspraak rechtvaardigen, elke keer opnieuw. Hé, dat is ook wat, jongens en meisjes. De hemel, die doet ook mee. In één zin, hè? Net zoals de Heer Jezus dat in het evangelie van Johannes is dat beschreven, ook al heeft gedaan. De hemel verbinden met Pasen. Hij zegt tegen Maria: ga naar mijn broeders en ga ze boodschappen dat ik opvaar naar mijn Vader en uw Vader. Mijn God en uw God. Petrus doet dat ook. Die was er ook zelf bij, hè? Toen Maria Magdalena dat kwam vertellen: Peter is ook voor jou. Hij is die heilige God. Petrus is ook jouw vader. Dat heeft Jezus gezegd. En nou zegt hij hier in deze brief aan die prille gelovigen die zo hebben te worstelen met die eerste stappen achter Jezus aan, die moeten lijden om Jezus wil, die tegenstand ervaren, dan zegt hij: kijk nou eens omhoog. De Heer Jezus is opgestaan. Dat mag je levende hoop zijn. Maar kijk nou eens omhoog. Waar richt die hoop zich op? Nou, ik heb een beetje ervaring in het geloof. Nee. Nou, ik voel me zo vol van de Heilige Geest. Nee. Ik heb toch zulke mooie dingen voor de Heere mogen doen. Nee. Waar richt die levende hoop zich op? Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. En dan komt het tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis. Je struikelt over de woorden. Maar dat betekent eenvoudigweg een onaantastbare erfenis. En die wordt voor je bewaard in de hemelen. In de hemelen. Laatst sprak ik nog iemand die zei: dominee, het is me te hoog, ik kan er niet bij. Ik zeg: hey, jij, hoor, heb jij het ook ontdekt? Heb jij het ook ontdekt? Fijn, hè? Dat is toch zo mooi. En toen zat ze me aan te kijken van: ja, maar dat bedoel ik helemaal niet. Ik kan er niet bij. En ja, dan moet je niet huilen. Dan moet je blij zijn. Ik begreep wel wat ze bedoelde. Ze bedoelde: ik kan niet bij de Heer Jezus. Nee, maar ik bedoelde: hij kan wel bij jou. Waarom denkt u dat die hoop levend blijft? Omdat je het zelf op zak hebt? Omdat het in de kluis van je hart wel veilig is? Wat denk je als Petrus kon vallen? Kunt u het niet, toch? Ik ellendig mens, precies. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik toch. En dan krijg je de duivel op bezoek. Stop het toch mee. Wat een getop, dat is toch niks. Als je nou een echte christen was, wat moet je dan tegen de duivel zeggen? Kijk jij eens omhoog. Dat zegt de Heer ook tegen zijn kinderen. Kijk nou eens omhoog. Je kunt met je zonde niet meer beschadigen wat de Heere eens en voorgoed aan zijn kinderen geeft. Als je erfgenaam bent, kan je nooit meer onterfd worden. Als je een levende hoop hebt in het werk van Jezus Christus als de opgestane, dan wordt die hoop als een erfenis voor je bewaard. Met andere woorden, je hoopt tot een doel. Je hoopt niet in het oneindige, je hoopt dat die erfenis een keer naar beneden komt. Die erfenis wordt in de hemelen bewaard. Hoe dan? Lees maar mee, dan zijn we al bij vers 5. Hoe wordt die hoop bewaard? En hoe wordt die erfenis bewaard? Goed lezen, hè? Let op de volgorde. In de kracht Gods wordt die bewaard door het geloof. Weet u het? Wat de kracht van God is. En dan sta je voor de spiegel van Gods wet. Wees heilig, want ik ben heilig. En je buigt het hoofd. En dan kijk je terug naar wat je ervan afgebracht hebt in de opvoeding van je kinderen. En dan heb je misschien vorig jaar belijdenis van het geloof afgelegd. En nog, welkom in de strijd. Ja, natuurlijk heb je gezegd, kom maar op. De eerste liefde. Maar het valt tegen, hè. Kent u de kracht van God? De kracht van God die een pad baande door de zee. De kracht van God die al die brute leeuwen maakte als lammetjes, zodat ze aan Daniel niet zouden komen. De kracht van God waarmee hij Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. Die kracht. Die zondaren levend maakt. Die kracht die verbonden is met zijn hart. Die verbonden is met zijn barmhartigheid. Die bewaart dat je zalig bent. En blijft. Tot je laatste snik. Misschien dat er iemand is die zegt, dominee, ben je nou hier naartoe gereden helemaal? Om te vertellen dat we niks moeten doen? Nou, je moet het goede doen. Ik ook. En wat is dat? Het is zoals een oude vrouw in Milohannes onlangs tegen me zei. Ik liep al naar de deur. Hadden een goed geestelijk gesprek gehad. Ik kwam ze aan met een rollatertje. En ze zei, uiteindelijk is het gewoon gelaafd. Meer is het niet. Alles wat meer is, is van God. En het geloof in mijn hele kleine hartje richt zich op al dat wat meer is bij de Heer. Wat moet ik doen? Je eraan overgeven. Hier ben ik, Heer. Ik klem mij aan u vast. In mijn hart is dat het geloof dat ik hoop op zijn onfeilbaar woord. Ik heb het ook vanmiddag met Pasen op Urk en vanmorgen niet anders uit zijn mond gehoord. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Wat een kracht van de Heere. Wat een barmhartigheid. Zo wordt het tot de zaligheid, tot de verlossing bewaard in mijn hart. Heere, het is goed. Zo zeker als Jezus uit het graf is bovengekomen. Zo zeker mag ik voor uw aangezicht zeggen. Abba, Vader. En geliefde gemeente, als Jezus niet terugkomt binnen nu en 100 jaar, dan liggen wij allemaal begraven. Allemaal. Maar hij komt terug, of het nu is in ons leven of na onze dood. En weet je wat Petrus al zegt? Dan komt het openbaar. Wat je hier hebt geloofd en gehoopt, zul je daar zien. Zien. En in vers 8 zegt hij, daar zul je hem zien die je nu alleen al lief hebt, zonder dat je hem gezien hebt. De welke gij niet gezien hebt. Petrus had hem gezien. De mensen aan wie hij schrijft hebben de Heere Jezus niet gezien. En toch, als je nu al zo van hem houdt, als je hem nu al zo lief hebt, die je nu nog niet hebt gezien, maar gelovende al je zo verheugt in hem, wat moet het dan zijn als jouw graf opengaat? Als jouw graf opengaat en je ziel met een nieuw lichaam verenigd wordt en je voor het eerst in je leven Jezus Christus, Zoon van de Vader, jouw zaligmaker, mag zien. En dat je het voor het eerst in een nieuw leven mag zeggen. Met een nieuwe stem. Dank u, Heere Jezus. Dat u voor mij aan een kruis wilde sterven. Dank u, Heere Jezus, dat u uit het graf bent opgestaan. En dat u mij hier komt halen. Gemeente, dat is wat Petrus als bemoediging meegeeft aan degene die geloven. Ik zou willen dat ik kon zeggen dat dat u allen geldt. Maar is dat ook zo? Als Jezus terugkomt en onze graven opengaan, is er dan niemand hier die gaat roepen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons? Roepen we dan allemaal, kom Heer Jezus, ja kom haasten. Ja, dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar wel vermoeden. Dat nog niet iedereen bereid is voor die laatste dag. Stel dat u het nou bent, stel dat jij het bent. En je stelt je voor, doe dat maar eens gewoon met mij. Dat je straks uit de kerk loopt en je hoort de bazuin. En je kijkt omhoog en je ziet Jezus op de wolk. Wat ga je dan tegen hem zeggen? Ja, u komt te vroeg. Denk je dat? Ga je dat echt dan nog zeggen? Ga je hem dan weer de schuld geven? Misschien heb je in je leven al gezegd, u maakt het te moeilijk, Heer Jezus. Of, u weet toch ook wel, ik wil niet. Besef alsjeblieft, als hij komt, terwijl het te laat is, dan is het je eigen schuld. En als het dan je eigen schuld is, is het ook nu je eigen schuld, als je hem nog niet te voet valt. En weet je wat zo mooi is? Dat uitgerekend Petrus en ik. Ik heb hem ook nooit gekend, maar als ik hem leer kennen vanuit de Bijbel, zou het mijn broer kunnen zijn. Dat nou Petrus en ik hier vanmiddag mogen zeggen, hij is nog niet teruggekomen. Weet je wat hij wel deed vanmiddag? Een mensje stuurde die zei, er is nog plaats. Ben je dood, er is leven beschikbaar. Ben je ongehoorzaam, er is een volmaakte Christus voor je. Weet je niet waar je het zoeken moet, weet dan dat Jezus je zoekt. Ben je hopeloos, toch is er hoop. Hier staat hij, in het gewaad van zijn woord. En hij nodigt en zegt, kom tot mij en word behouden. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Psalm 43 en dan van het vijfde vers. En daarvoor zingen we ook het vierde vers. Ik kondig het bewust even zo aan. Ik had namelijk even gedacht, zullen we eerst vers 5 en dan vers 4 zingen? Dan eindigen we in de vreugde. Maar zo staat het niet in de Bijbel, hè? En misschien is dat ook wel de les. Je kan het hart vol hebben, 6:50, en straks thuis 7:00 weer een hart vol gedachten hebben. Je komt het in Psalm 43 ook tegen. Dat zegt ook iets over de wijze waarop de Heere zijn kinderen wel dicht bij hem houdt. Hè? Enerzijds, dan ga ik op tot Gods altaren en kort daarna, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Maar uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. We zingen het vierde en vijfde vers van Psalm 43. Laten we danken en bidden. Heer, u hebt het ons allemaal horen zingen. En u weet ook de reden ervan als we niet meezongen. U hebt ons doorgrond tijdens het preken, tijdens het luisteren naar de verkondiging. Maar Heer, wij hebben ook iets mogen doorgronden van wie u bent. U toonde ons uw hart. U predikte ons uw Zoon. Heere, dat we onze angst en tekort aan u zouden hebben gegeven. En er hoop voor terugkrijgen. Dan kunnen we verder. En dan komt het goed. Maar daarbuiten is de dood. Heere, die heerlijke boodschap van de hoop en die ernstige boodschap van de noodzaak van geloof en wedergeboorte gaat met ons mee, met ons allemaal. Heere, verhoed het dat deze dienst eenmaal tegen ons getuigt. Maar geef dat wij allen onze knie zullen buigen voor hem, uw lieve Zoon, onze Heere, op het juiste moment. Heere, we bidden niet alleen voor elkaar, maar ook voor deze wereld. In het bijzonder denken we aan het werk van zending en evangelisatie. Breid uw koninkrijk uit en laat uw koninkrijk komen. We zien uit naar de beloofde verlossing van uw volk, Israël. En bidden, Heere, over u hen zelf naar uw belofte. Wil brengen van de ongerechtigheden af naar de bronnen van de verlossing, naar de Messias van de verlossing. En dan weet u, Heere, dat in heel dat wereld gebeuren en met allerlei vormen van nieuws er zo op uw volk wordt neergekeken, dat de wereld wordt omgekeerd en ze als bruut en onmenselijk worden weggezet. Heere, daarom bidden we. Kom zelf. Daar waar wij uw volk niet kunnen redden. Doe het, Heere. En wees ook daar in het Midden-Oosten, waar zoveel religie van haat is. En geef dat ook onder de moslims. De Zoon van uw liefde geopenbaard zal worden, omdat ook uit hen straks gezongen zal worden in die grote schare die niemand tellen kan. Heere, we vragen of u ons ook veilig op de plaats van onze bestemming wil brengen. Geef ons uw zegen en uw geest ook aan de avond van deze dag en breng ons ook van morgen weer hier veilig in uw huis. Vergeef genadig wat niet was tot uw eer. En ontvang onze dank, Heere. Neem het aan, uit genade en om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar het 10e vers van Psalm 68. Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Gaat u zo heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere die ik nu op u ga leggen. Verhef daarvoor uw harten tot God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.